bij de podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert.
Sommigen van ons zijn 5 jaar bij de kerk, anderen 4 jaar, anderen 6 maanden en anderen een paar weken. Maar het is bijzonder om erbij stil te staan dat we hier samen iets aan het beginnen zijn. En ik zou je zeggen dat wat God begint, God ook afmaakt. Filippenzen 1 vers 6 zegt Paulus, hij zegt het werk wat God in jou begonnen is. Ik geloof dat God het gaat afmaken. En ik geloof oprecht, mijn gebed is dat het werk wat God hier in ons begonnen is, niet alleen maar in de kerk, maar in onze harten, dat God ermee doorgaat. En dat voor sommigen van ons, dat God iets nieuws begonnen is. Voor sommigen van ons is God een herstel begonnen. Voor sommigen van ons is God een genezing begonnen. Een aantal van ons is God begonnen om te werken in ons leven. We kennen God niet en we hebben God hier leren kennen in de kerk. En ik wil voor je bidden. Ik wil geloven samen met elkaar dat wat God in ons begonnen is, dat hij dat verder gaat nemen, dat hij dat gaat afmaken. Zijn genade is er niet alleen maar in het begin, maar is er ook gedurende het proces. En dat is waar we het over willen hebben, deze serie, is Gods werk tijdens de journey, tijdens de reis van geloof. En ik wil 1 korte tekst voorlezen uit Exodus. En de komende paar weken gaan we het vaker hebben over Exodus. En dit is een hele interessante tekst. En de titel van mijn boodschap vandaag is Vermijd de snelwegen. Vermijd de snelwegen. En Exodus 13 vers 17, daar staat het volgende. En dit is geschreven net nadat het volk van God bevrijd werd uit Egypte. Net nadat ze de zee zijn doorkruist. Je hebt het misschien gezien in The Prince of Egypt. Als je de Bijbel niet hebt gelezen. Zijn er mensen die The Prince of Egypt hebben gezien? Iemand? Amazing. Ik heb hem pas geleden nog weer opnieuw gekeken. Sommigen van ons denken van wauw, dit is een stukje geschiedenis. Want het is al 20 jaar geleden geschreven. Ken je dat nummer met Mariah Carey? Wie kent nog Mariah Carey, iemand? En Whitney Houston volgens mij. I believe in miracles. Of if you believe. Ik sta op het punt om het gewoon te gaan zingen op dit moment. Maar ik weersta de verleiding. If you believe. In me. Wauw, dat is amazing, hè? 5 jaar. Volgens mij, als tweede jaar van Pioniers, heb ik gezegd, als we onze doel van ons gebouwfonds halen, dat ik dan een rap nummer zou doen. En we hebben een rap gedaan op de melodieën en de ritme van The Fresh Prince of Bel-Air. En er was 1 jongen in onze kerk die zei, Lucas, kunnen we dat iedere week doen? Want het gebruik van woorden was zo amazing en het vocabulaire. Ik dacht van, wauw, ik kan een nieuwe carrière beginnen. Maar ik denk niet dat ik een carrière kan beginnen als R&B en soul singer. Ik denk dat dat gewoon niet voor me is weggelegd, maar wie weet. Anyway, Exodus 13, daar waren we. Het is goed om lol te hebben in de kerk, right? We zijn een kerk die kleurrijk is. Ik kan ook 1 ding zeggen over het lichtteam. Hoe amazing dat het licht getuned is naar het design. Gele kleuren voor een geel design. Amazing. Maar kunnen we ons lichtteam, onze media een applaus geven? That's amazing. Love it. Love it. Zo, hier staat. Toen de farao het volk had laten gaan, is het gebeurd dat God hen niet leidde langs de weg door het land van de Filistijnen. Hoewel dat korter was. Wie van jullie denkt dat een kortere weg beter is? Iemand? Maar of jullie vinden sneller beter. En dit is fascinerend. Dit geeft ons een fascinerend inzicht in het denkproces van God. God zei bewust, hey, ik ga het volk niet leiden via een kortere of via een snellere route. Want God zei, anders zal het volk berouwen bij het zien van oorlog en wil het naar Egypte terugkeren. Daarom leidde God het volk om langs de weg door de woestijn naar de Schelfzee. In slagorde trokken de Israëlieten uit het land van Egypte. Overigens, ik dacht dat het hoofdstuk 7 was. Dit is hoofdstuk 13. Dit is voordat ze dat moment van de Prince of Egypt, waar ze de zee splijten. Maar toen God ze wegleidde, maakte God een bewuste keuze. En dat is een woord waar ik nadruk op wil leggen. Een bewuste keuze. Dit zegt iets over Gods denkwijze, Gods prioriteiten. En ik wil het vandaag met je hebben over vermijd de snelwegen. Kijk even naar de persoon naast je als je daar comfortabel mee bent. Ook als je niet comfortabel mee bent, kijk ze nadrukkelijk in hun ogen. En zeg even, hey, vermijd de snelwegen in je leven. En dan gaan we met hem te bidden. Wie van jullie doet gewoon niet wat ik wil, iemand? Ja. Steek je hand omhoog als je niet doet wat ik wil, iemand. Dat is een beetje een tegenstrijdstelling, right? Want dan doe je precies wat ik wil. Dus sommigen van jullie weten niet wat je gaat doen. Kom, laten we met iemand te bidden. Vader God, Heer, we danken u. Op dit moment, dat we lol kunnen hebben in het huis van God. Dank u wel dat u kleurrijk bent. Dat u niet zo zwart-wit bent als soms religie u heeft gemaakt. En Heer, we danken u voor de gelegenheid om te luisteren en te geloven in uw woord. En ik bid, Vader, we bidden samen voor ieder persoon die hier vandaag is. We danken u, Heer, dat ons hart open is om te horen wat u wil zeggen in ons leven tegen ons. We geloven, God, dat u in staat bent om maatwerk te verrichten. En we bidden, God, dat u uw woord zo precies en zo krachtig als het is, Heer, dat het relevant gemaakt zal worden door uw geest in ons leven, op dit moment, in de naam van Jezus. Amen. Amen, thanks. Dankjewel, Deborah. Zo, om er gelijk eventjes een hele smooth transitie te maken tussen deze Bijbeltekst, Exodus hoofdstuk 13. En dit is misschien alleen maar relevant voor motorrijders onder ons, maar het is heel erg apart wanneer je een motor koopt. En ik heb pas geleden ben ik door het proces heen gegaan, dat je dat je een motor vinden die bij je past veel lastiger is. En ik heb vorige week, de podcast stond niet online omdat we een technisch probleem hadden. En we hebben enorm veel klachten gekregen dat het niet online stond. Mensen waren hongerig om meer te horen. Maar mensen wilden echt oprecht de podcast horen. Maar vorige week hebben we het gehad over een eerste reis die ik een paar maanden geleden maakte. En soms als we voor het eerste keer op reis gaan, is dat soms kunnen we daar soms wat zenuwachtig over zijn. De eerste keer dat je een verre reis hebt gemaakt naar een ver land in je eindje, kun je nog dat gevoel herinneren. En we hebben het gehad over het feit dat het nemen van de eerste stap niet altijd de moeilijkste stap is. En heel vaak denken we als mensen iets nieuws beginnen, dan denken we, wauw, die persoon begint iets nieuws. En wanneer we zelf iets nieuws beginnen, denken we, we schrijven ons in voor het KVK omdat we een bedrijf beginnen, denken we, wauw, de moeilijkste stap is gezet. We zijn begonnen. En we zeggen vaak, een goed begin is het halve werk, wat op zich een goede statement is, want het is beter om goed te beginnen dan om onvoorbereid te beginnen. Maar tegelijkertijd hebben we gezegd, de eerste stap is niet altijd de moeilijkste stap, want gaandeweg in het proces merken we soms, als Petrus die uit de boot stapte, die merkte pas hoe hard het waaide toen hij uit de boot was. En het is moeilijk om te zien wat de omstandigheden zijn in je wereld vanuit de veiligheid van je boot. En dit is ook de reden waarom sommige mensen zoveel beter kunnen regeren in Nederland dan de minister-president en de coalitie. Dat is vaak omdat ze niet weten hoe hard het waait als je eenmaal uit de boot bent gestapt. En dit is waarom mensen beter weten hoe je een kerk moet leiden, of hoe je een bedrijf moet leiden. Omdat mensen die het niet doen, vaak geen idee hebben hoe complex de realiteit is van als je uit de boot bent gestapt. Dus het is helemaal niet de bedoeling om deze richting op te gaan, maar ik ben er net heen gegaan. Right? Dus we zijn er. We zijn hier aangekomen op dit punt. En we hebben het gehad over het feit dat wanneer we uit de boot stappen, wanneer we de reis van geloof maken, en we merken hoe hard het waait, en we denken soms, wauw, ik had niet verwacht dat het zo moeilijk zou zijn. En soms beginnen we onze reis in geloof, misschien maken we een commitment om te geven aan God. Misschien hebben we een paar weken geleden of maanden geleden een keuze gemaakt om God te volgen. Maar gaandeweg merken we dat het niet zo makkelijk is als dat we dachten dat het zou zijn. Maar ik kwam afgelopen weken tot het besef dat in mijn situaties, in mijn leven, dat ik me realiseerde dat nu ik uit de boot ben, nu ik uit de veiligheid ben gestapt van mijn comfortzone, dat ik niet hetzelfde meer kan zijn en niet hetzelfde meer wil zijn. Want ik realiseer me dat God ons op een reis neemt voor ons om te groeien. En het is goed om soms oncomfortabel te zijn. Als alles op je werk comfortabel voelt, is het misschien een teken dat je enigszins te veilig bent. En misschien is het tijd om een stap te nemen, maar het is belangrijk om te realiseren dat wanneer je de stap neemt, dat het proces soms tegen kan vallen. En dit is de reis van geloof. Dit is de reis van geloof. En dus dat even samengevat te hebben, graag gedaan overigens, graag gedaan. Maar dat samengevat te hebben, heb ik het gehad over de eerste reis die ik maakte van München naar Oostenrijk, de eerste echte motorrit die ik heb gemaakt een paar maanden geleden. En dat de heenweg een stuk gemakkelijker was dan de terugweg. En anyway, dus ik heb een motor gekocht inmiddels. En misschien zal het je niet verbazen als je naar mijn vrouw kijkt, dat ik meer ga voor het uiterlijk. Als je mijn vrouw leert kennen, dan begrijp je ook dat ik geen compromis heb gemaakt. Maar dat ik ook ben gegaan voor het innerlijk, mannen. Maar dus dat ik de combinatie heb gevonden, de perfecte, de all-rounder heb gevonden. En de laatste die beschikbaar was, de enige Nicola de Vreugd, helemaal uit Nieuw-Zeeland geïmporteerd, want ik kon het nergens vinden in Europa. Dus ik ging kijken in Oost-Europa, nee, nergens te vinden. En ik heb niet gekeken in Oost-Europa, right? Het schijnt dat je dat gewoon kan importeren, maar anyway, ik heb het niet gedaan. En ik de hele wereld afgezocht en gebedsgroepen zijn gestart en mensen begonnen wanhopig te worden. En Raymond en Evelien zaten volgens mij, ik weet niet of jullie toen al in onze kerk zaten toen ik single was, ja? Jullie kennen mij single. That's crazy. En dus Evelien heeft voor me gebeden. Dacht, oh nee, als het maar goed gaat. Dus uiteindelijk hebben we het Koninkrijk van God ingezet. En kerken wereldwijd. Wie kan een vrouw vinden die het juist is van het innerlijk en van het uiterlijk. En we hebben Nicola gevonden. En zo, amazing. Dus, en ze was nog bereid om mee te gaan. Oh, dat was wel een beetje incredible. Maar helaas, in de wereld van motoren is het niet zo. In de wereld van motoren kies je... Je kiest tussen comfortabel of sportief. Right? Je kiest tussen sportief of geen enkele kappen en dat soort zaken. En je kiest tussen modern of oud. En dus ik heb een motor gekocht, dat zou je niet verbazen, ik ben redelijk voor het uiterlijk gegaan. Dus mijn motor ziet er fantastisch uit, het rijdt ook lekker. Maar als je op de snelweg zit... En je gaat harder dan 140 km per uur. Er zitten helemaal geen enkele kappen op of wat dan ook. Dan voel je de luchtweerstand recht in je overal. In je buik, in je gezicht, in je helm. En als je gewoon een tijdje 140, 150 rijdt. Of soms iets harder waar harder mag. Dan voel je gewoon die druk op je. En het is niet comfortabel om langer dan dat te rijden. Dus ik ben pas geleden met een nieuwe motor. Zijn we naar Luxemburg, in de buurt van Luxemburg, naar Deel op vakantie gegaan. En man, 5,5 uur op de snelweg is best pittig voor die motor. Deze motor is niet gemaakt voor de snelweg. We noemen dat een naked bike. En tegenwoordig zijn er veel meer mensen die willen een naked bike. Anyway, dat is alles wat ik over motoren ga zeggen. Ben je bored? Wie van jullie denkt van, oh man, dus, laten we verder gaan. Maar de een motor kiezen, ik bedoel, je hebt te maken met de motor inhoud, hoeveel cc, je hebt te maken met je zitpositie, zit je naar voren of zit je naar achter, je hebt te maken met zitten de kappen op of niet. En dus ik heb een motor die niet heel prettig is op de snelweg, maar fantastisch is in de kleine wegen. En wat ik heb gemerkt, en we gaan naar het onderwerp voor mij te snelwegen toe, wat ik heb gemerkt is dat ik Nederland op een hele nieuwe manier aan het leren kennen ben. Want als ik de auto rijd, dan denk ik, hoe snel kan ik er komen? Dus ik rijd op snelweg, 10 kilometer harder dan de maximum snelheid. Right? Want dat is juridisch gezien, klopt dat met de compensatie van je meter en dat soort zaken. Hoewel Nicola heeft 2 weken geleden een boete gekregen dat ze 4 kilometer te hard rijdt. Nou, hoe kinderachtig is dat, right? En er zijn nog mensen die zeggen, ja, na compensatie. Ja, die compensatie is er voor een reden, right? Omdat ze niet weten of het klopt. Dus dat is onzin. We kregen gewoon een boete voor 4 kilometer te hard. Maar ik was zo opgelucht toen ik zag de bon. Ik dacht, oh man, ik heb zo lang geen boete gereden. Ik heb gewoon een streak van een paar jaar. Dat was echt fantastisch. Ik dacht van, oh nee. Oh man. En toen zag ik het kenteken. Ik zag het kenteken van mijn vrouw en ik dacht, oh, that's amazing. Dat is echt heerlijk. En ik heb het niet eens ingewreven. Ik heb het ook 2 dagen, 3 dagen gewoon niet genoemd. En toen heb ik op een heel ontspannen moment genoemd van, hey schatje, it's okay. Het is een beetje een onrechtvaardige boete, 4 kilometer hard. Hoe kinderachtig. Ik ga het liefst zo snel mogelijk naar mijn bestemming. En dat geldt voor ieder van ons. Wij komen het liefste zo snel mogelijk bij waar we willen zijn. Right? We hebben geen zin om te wachten. We hebben geen behoefte om in de rij te staan. En we hebben geen zin om te gaan of om te rijden. Maar het interessante is, op mijn motor, ik dacht dat Zuid-Holland bestond uit de A44 en de A4. Dus ik rij heel vaak van Den Haag naar Amsterdam en denk, oké, ik heb net Zuid-Holland gezien. Maar het interessante is, als je binnendoor rijdt, dat je hebt het Groene Hart en je hebt het hele gebied bij de zee en je hebt allemaal mooie dorpjes en je hebt de Kaag. En als je daar gewoon van geniet en langs rijdt, dan zie je hoe mooi deze wereld eigenlijk is. En mensen zeggen tegen me, nu ik een motor heb gekocht, ja, maar zijn er wel wegen om op te rijden? En ik heb ontdekt dat er zoveel mooie wegen zijn, gewoon bij ons om de hoek. En ik zie Nederland op een heel nieuw perspectief. Nicola vindt het geweldig om soms achterop te gaan. En ze zegt, ik leer Nederland helemaal op een nieuwe manier kennen. We zien molens op 2 kilometer afstand van Den Haag. Vlakbij Leidschendam. Gewoon molens die naast de snelweg staan, die we nog nooit hebben gezien. En ik denk echt wel amazing. Stukjes water. We zien allemaal boerderijen in de buurt met bootjes ernaast. Ik denk, ze hebben gewoon boten hier in Zuid-Holland. Ik dacht dat ze die alleen maar in Amsterdam hadden. Maar ongelooflijk. En je ziet heel veel dingen die je anders niet had gezien. En ik wil het met je hebben over het idee, vermijd de snelweg. Weet je, je hebt zo'n instelling op je navigatiesysteem. Jullie hebben er wel eens de moeite voor genomen om daar naar te kijken. Waar je routevoorkeuren kan bepalen. En je kan kiezen tussen de kortste weg, de snelste weg. Of je kan bepaalde wegen, bijvoorbeeld snelwegen of tolwegen, vermijden. En als het gaat om ons leven, zouden we allemaal gaan voor de snelste weg. En ik wil je laten weten vandaag dat de kortste en de snelste weg voor het volk van Israël om van Egypte naar een beloofde land te gaan. En God kende zijn topografie goed. Hij had de wereld gemaakt. Hij had een land bestemd. Dus God had verstand van waar het beste naartoe kon gaan. En dat zien we hier ook in deze tekst. Dat God wist wat de kortste weg was. En God wist wat de snelste weg was. Maar het ding was, de snelste weg en de kortste weg liggen vaak uit elkaar. Right? De reden waarom we over snelweg gaan en omrijden is voor een groot gedeelte omdat de snelweg vaak sneller is. Dus de kortste weg is niet altijd het snelste. En mijn eerste gedachte die ik met je wil delen is, Gods omweg is vaak de snelste weg. Gods omweg voor ons leven is vaak de snelste weg. Is vaak de snelste manier om te komen waar we moeten zijn. Ik wil nog één keer deze tekst lezen. Toen de farao het volk had laten gaan, is het gebeurd dat God hen niet leidde langs de weg door het land van de Filistijnen. Het is bijna alsof Mozes, van wie we geloven dat dit heeft geschreven, dit zo opvallend vond dat hij moest noemen, het is gebeurd, het is echt gebeurd, dit is geen grap, dit is niet fictie, het is werkelijk gebeurd dat God hen niet leidde langs de weg door het land van de Filistijnen. En Mozes voegde graag aan toe, God, ik wil dat u weet, dat ik weet, hoewel dat korter was. Heb je wel eens een discussie gehad met je partner of iemand in de auto, dat je weet wat de snelste weg is. En Mozes wil je duidelijk laten weten, ik wil dat het in de tekst staat, God, dat ik weet, dat u weet, dat het korter was. Want God zei, anders zal het volk het berouwen bij het zien van oorlog en het naar Egypte terugkeren. Daarom leidde God het volk om. Dus God leidde het volk expres via een omweg. Ik wil dat je hierbij stilstaat. God leidde het volk, en het was zijn idee om hen te brengen naar een bestemming. God leidde het volk expres via een omweg. En ik vraag me af, in ons persoonlijk leven, in onze persoonlijke situaties, of we soms het gevoel hebben dat God ons aan het lijntje houdt, of we soms het gevoel hebben dat God ons via een omweg leidt. En ik weet niet of je wel eens je navigatie hebt horen zeggen, sla rechtsaf. En jij denkt, nee. We gaan rechtdoor. En je denkt dat je slim bent, right? Want zijn er vrouwen hier die denken dat ze slimmer zijn dan de navigatie? Huh? Zijn er hier mannen die denken dat ze slimmer zijn dan de navigatie? Wow, er zijn minder mannen die denken dat ze slimmer zijn dan de navigatie dan vrouwen. Zijn er vrouwen die de beeld herkennen? In een man. Alright, amazing. Dit is echt een empirisch onderzoek waar ik versteld van sta. Er zijn echt geen mannen die denken slimmer te zijn dan een navigatiesysteem. Kom op, wees trots op. Ik ben slimmer dan mijn navigatiesysteem, hè? Iemand anders? Ja. Oké, maar ik ben Ferdinand, thank you man. We rijden ook allebei vergelijkbare auto's. Misschien is het onze auto die niet zo slim is. Maar, maar het is fascinerend dat we soms denken we te weten, wauw, deze weg is sneller. Maar God leidde hen via een omweg, opzettelijk. En ik wil dat je dit weet, ik wil dat je dit realiseert. Want ik had het hier over met een paar mensen, en er wordt vaak snel gezegd van, maar God houdt niet van shortcuts. Maar God houdt er niet van als we de krantjes ervan aflopen, als we compromissen maken op onze integriteit. En dus Tuurlijk leidt God ons via een omweg, want de omweg is vaak de juiste weg. Maar ik wil dat je weet dat er helemaal geen enkele shortcut was in het verhaal. Dit was simpelweg de meest efficiënte weg. En mij valt het op, om heel eerlijk te zijn, dat soms God niet zo efficiënt is als wij Nederlanders en mensen die in Nederland wonen, divers als we hier vandaag zijn, als wij denken dat hij is. Heb je wel eens het idee gehad, God, u bent gewoon niet efficiënt bezig op dit moment? Heb je wel eens het idee dat je als procesverbeteraar in Gods koninkrijk misschien wat aanpassingen zou kunnen maken? Om te zeggen, hey God, net zoals Mozes dat even duidelijk wil maken, deze weg is korter, deze weg is efficiënter. En Mozes, in terugkijken, lijkt bijna versteld te staan van het inzicht van God. Dat God een leider via een omweg. En dit is misschien grappig om toe te voegen. Volgens mij schreef Mozes dit terwijl hij wist hoe het volk van God vertraagd werd in de wildernis. Een reis die 11 dagen had hoeven te duren, kostte het volk van God 40 jaar. Dus het is bijna alsof Mozes zich realiseert, God denkt oprecht dat de weg door de wildernis korter was. En het is het moment dat het volk van God moest vechten om het land binnen te gaan. Ze hadden wel wat gevecht gehad, maar het moment dat ze moesten vechten om het land binnen te gaan, hadden ze geen geloof om binnen te gaan, dus ze trokken zich terug. En ik denk dat, om eerlijk te zijn, dat zelfs de vertraging onderweg, zelfs de 40 jaar onderweg, sneller was dan als het volk direct zou gaan via het land van de Filistijnen. Omdat ze terug waren gekeerd, terug waren gegaan naar Egypte, terug waren gekeerd in slavernij. En wie weet dat het nog weer 430 jaar geduurd voordat ze opnieuw weer de moed hadden, voordat er opnieuw weer een Mozes zou zijn die de moed zou hebben om op te staan tegen de farao. Dus soms is een omweg met enorm veel vertraging onderweg, omdat wij nog een tijd hebben om te groeien, sneller dan de meest efficiënte weg in onze ogen. God leidt ons niet om, omdat hij niet sneller kan werken. Ik wil dat je hierbij stilstaat. God geeft geen omweg, omdat God nog wat planningswerkzaamheden te doen heeft. God geeft geen omweg, omdat hij weet, er zijn wegversperringen onderweg en ik moet nog even wat dingen fixen. En soms hebben wij het idee dat we aan het wachten zijn op God om klaar te zijn om ons te zegenen. Maar ik wil dat je weet dat God volledig in staat was om ze in één keer binnen te brengen en in één keer hun beloofde land te geven. Ik wil dat je weet dat God in staat was om, zoals hij de Egyptenaren versloeg, ook de Filistijnen te verslaan. Sterker nog, ik wil je een tekst voorlezen uit Deuteronomium 7. Wat een soort van terugblik was van Mozes voordat ze het land ingingen. En daar staat, de grote beproevingen die uw ogen gezien hebben, de tekenen, de wonderen, de sterke hand en de uitgestrekte arm waarmee de Heere God u uitgeleid heeft. Uitgeleid uit Egypte. Dus Mozes zegt, ik wil dat je ziet, de sterke hand, de kracht van God toen hij jullie bevrijdde. En hij zei, zo zou de Heere uw God doen met al de volken voor wie u bevreesd bent. Daarbij zal de Heere uw God horzels onder hen zenden, totdat zij die overgebleven en voor u verborgen zijn, ook omgekomen zijn. Schrik niet voor hen terug, want de Heer uw God is in uw midden. Luister hiernaar. Een groot en onzagwekkend God. De Heere uw God zal deze volken voor uw ogen verdrijven. Maar geleidelijk. U zult hen niet onmiddellijk kunnen vernietigen, want God is niet sterk genoeg. Staat er niet. Want jullie zijn niet in staat om het gevecht te winnen. Staat er ook niet. Wat hij zegt is, u zult hen niet onmiddellijk kunnen vernietigen, anders zouden de dieren van het veld te talrijk worden voor u. God zegt hier, hij zegt, ik wil dat je weet, ten eerste, dat ik groot en onzagwekkend ben. Het feit dat we het hebben over een journey betekent niet dat we proberen je verwachtingen te managen om te zeggen, soms doet God wonderen en soms doet hij ze niet. Soms houdt God zich aan zijn woord, maar soms doet hij dat niet. Dat is niet wat ik probeer te zeggen. Ik wil dat je weet dat wanneer je denkt dat God je omleidt, wanneer je denkt dat de belofte vertraagd is, ik wil dat je weet dat God die in je midden is, in andere woorden God die bij je is, is groot en onzagwekkend. Er is niets aan God wat nog moet groeien voordat God in staat is om jouw vijanden te vernietigen. Er is geen proces wat God nodig heeft om nog even zijn engelen klaar te zetten en zijn organisatie te doen, nog even wat dingen te delegeren, voordat je klaar bent om je belofte in te gaan. En ik wil dat je weet, God is groot en onzagwekkend God, zegt God. Het tweede wat hier staat is de kracht, zegt God, die ik toon om je vrij te maken, is dezelfde kracht die je brengt in je bestemming. In andere woorden, denk erover na wat God heeft gedaan in Egypte. De tekenen en de wonderen die God liet zien. Hoe God het machtigste volk op aarde, de machtigste macht op aarde, het volk van Egypte, op hun knieën dwong. En God deed het expres. Waarschijnlijk ga ik het hier komende week over hebben, maar God beloofde het volk van Israël, God beloofde Mozes en zei, ik zal je bevrijden en ik zal ervoor zorgen dat de farao tegenstand biedt. Zodat het volk zal weten hoe groot en onzagwekkend ik ben. En hier zegt hij, nadenkend over de tekenen en wonderen die jullie hebben gezien, wil ik dat je weet dat ik in staat ben, dat God in staat is om diezelfde wonderen en tekenen te bewerken om je binnen te brengen in je bestemming. De God die je gebed beantwoordde toen hij je voor het eerste hoorde bidden. De God die je gebed van redding beantwoordde, is dezelfde God die in staat is om je gebed te beantwoorden hier op dit moment. De God die je ervaarde in het begin van je relatie met God, is dezelfde God die in staat is om je verder te brengen in je bestemming. De God die je bevrijdde van je gebrokenheid, is dezelfde God die je kan helpen om andere mensen te bevrijden van hun gebrokenheid. Er is niets veranderd in God. God zegt, ik ben dezelfde. Gisteren, voor nu en voor eeuwig. Er verandert niets aan God. God per definitie kan niet veranderen. En God is onzagwekkend groot. Hij is met ons. En de kracht die hij toonde om ons te bevrijden, de kracht die hij toonde om ons te vergeven, de kracht die hij toonde door Jezus Christus uit de dood op te wekken, is beschikbaar voor ons hier vandaag in onze situaties. Romeinen 8 volgens mij zegt, dezelfde geest die Jezus Christus uit de dood heeft doen opwekken. Dezelfde kracht die daaruit kwam is dezelfde kracht, dezelfde geest die in ons woont. Het derde wat interessant is dat God zegt, ik ga geleidelijk te werk wanneer jij de tijd nodig hebt. Zie, God leidt ons niet om, omdat hij niet sneller kan werken. God leidt ons om ons gelegenheid te geven om te groeien. God leidt ons om ons de gelegenheid te geven om ons te ontwikkelen. God leidt ons om, zodat wij onze tijd kunnen gebruiken. Kan ik dit tegen je zeggen? Maak gebruik van de tijd die je hebt. Maak gebruik van de tijd die je hebt nu je bij je ouders woont. Maak gebruik van de tijd die je hebt nu je single bent. Ik zeg dit als een vader van 3 kinderen. Maak dit gebruik van de tijd die je hebt nu je nog geen kinderen hebt. Maak gebruik van de tijd die je hebt nu je kinderen uit huis zijn. Ik sla even de ouders met kinderen thuis over, want je hebt geen tijd. Maar als je, kan ik een amen horen van ouders hier vandaan? Voor de 3 ouders die hier zitten, volgens mij zijn er wel meer. Maar als je het idee hebt dat je ergens op aan het wachten bent, gebruik die tijd niet om alleen maar te wachten. Gebruik die tijd niet om alleen maar te wachten op een mogelijkheid, om te wachten op een kans. Want ooit gaat de kans zich voordoen en de vraag is, ben je voorbereid? En God was het volk aan het voorbereiden. God wist dat er gesnoeid moest worden aan het volk van God. God wist dat het volk van God zo'n aantal dagen of maanden later, toen ze op het punt stonden om binnen te gaan, niet in staat zouden zijn om te geloven en het gevecht aan te gaan. En God wist dat ze de tijd in de woestijn goed konden gebruiken. Dus maak gebruik, mensen, van de tijd die je hebt. God wacht totdat je klaar bent. En maak jezelf klaar. Ontwikkel jezelf. Investeer in jezelf. Investeer in je mogelijkheden. Toen ik toen ik tot geloof kwam. Ik ben christelijk opgevoed. En vanaf mijn 14 en 15 ging ik weinig meer naar de kerk. Maar ik ging naar een jeugdconferentie toe. En daar heb ik God leren kennen. En ik ging naar die conferenties toe en er waren gelegenheden. Ik begon me te ontwikkelen, er waren gelegenheden om te spreken en dat soort dingen. En ik begon daar bezig te gaan. En ik had het idee dat God mij leidde om geplant te zijn in de eerste C3-kerk toen we begonnen. Ik weet niet of jullie daar ook bij waren, maar de allereerste dienst in 2000 in september, waar we begonnen in Insulinde Basisschool in Amsterdam-Oost, de eerste Cedric-kerk ooit. Er waren toen geen kerken zoals dit in Nederland, zover ik weet. Geen kerken met projectieschermen. Het was revolutionair in die tijd. En het was bijzonder. En ik merkte dat het kostte me de eerste 2 jaar om geplant te worden in het huis van God. Het was voor mij moeilijk om te zien dat God een plan voor mij had op het gebied van het kerkleven. Omdat ik zeer gefrustreerd was over de staat van de kerk waar ik in opgroeide. Het lag misschien gedeeltelijk aan mij, misschien gedeeltelijk aan de kerk. Ik ga er verder niet meer veel over zeggen, that's what it is, right? En ik had het idee in het begin van die tijd, zelfs toen ik op zoek was naar een kerk en ik twijfelde of ik naar C3 wilde gaan, dat God heel duidelijk tegen me sprak. En hij gaf mij een visie en een verlangen om kerken te leiden en kerken te stichten. En ik geloofde echt dat God me had geroepen. En ik wist dat ik het wist. Toen ik met Nicola ging daten, een van de eerste gesprekken die wij hadden was... we hadden wat andere gesprekken gehad. Ik weet nog dat we voor mij waren een film aan het kijken. En dat ik gewoon haar vertelde, hey, baby, want zo noem ik haar. En mijn jongste dochter vindt het altijd heel gek als ik mijn vrouw, haar moeder, baby noem. Ik moet nog uitleggen dat baby niet alleen maar gebruikt wordt voor baby's, maar ook voor schatjes. Anyway, dus ik zei, baby, ik geloof dat God een plan heeft. En het is mijn verlangen om een kerk te leiden of een kerk te stichten. Voor mij is eigenlijk een kerk te leiden. En ik denk dat Nicola dacht dat ik een grap maakte. En toen ik met haar trouwde, erachter kwam dat ik serieus was. Nee. Ze wist dat ik serieus was, maar ze hoopte ergens dat ik het zou vergeten. En dat hoopt ze misschien nog steeds. Nee, ze vindt jullie allemaal fantastisch. Nu vindt ze het amazing. Maar het interessante is vanaf het begin dat ik in de kerk zat, 18 jaar geleden, wist ik, God roept mij voor leiderschap in het huis van God. En het was heel apart. In de eerste paar... En ik heb wel eens het verhaal verteld dat God me echt aansprak. En dat God me echt bij de kladden greep om het te planten en een commitment te maken. Ik maakte een commitment van 2 jaar en ik ben nooit meer weggegaan. Wat gewoon de realiteit is van mijn leven. Ik had nog nooit een commitment langer gemaakt dan 1 jaar. Dus voor mij een commitment van 2 jaar was amazing. En God hielp me om te groeien. Maar het interessante was, toen ik 18 was, sprak ik op plekken. Toen ik 20 was, begon ik te spreken. Als ik terugkijk en ik zie foto's van mezelf toen ik die leeftijd was. En ik realiseer dat mijn pastor mij vroeg om te spreken op zondagochtend voor de hele kerk. Wat overigens een kleine side note, het moment was dat Nicola verliefd op me werd. Maar anyway, toen ik sprak voor de kerk. En ik realiseer me dat ik zo jong was toen ik begon te spreken. Maar ik dacht, man, ik ben er klaar voor. Ik ga de wereld veranderen. En de eerste 9 jaar dat ik in de kerk zat, en niet dat het belangrijk was, maar had ik geen enkele positie van leiderschap in de kerk. Ik werd gevraagd om te spreken, en er was vraag om dit te doen, en vraag om dat te doen. Ik werd uitgenodigd naar leiderschapsmeetings, en ik werd getraind en dat soort zaken. Toen ik met Nicola getrouwd werd in het begin, hadden we zo'n leiderschapsgroep. En de pastor vroeg vragen aan iedereen, van, hey, hoe gaat het met de jeugd, hoe gaat het met Nicola worship? Hey Lucas, hoe gaat ie? Okay. En dan gingen we verder, iedereen met verantwoordelijkheden. En ik zat er altijd maar bij. En ik had zelf een gevoel van, man, God, het duurt zo lang. En voor mij in die tijd was 9 jaar lang. Ik begin te realiseren dat 9 jaar best wel kort is. En dus in 2009 werd ik gevraagd om een jeugd te leiden. En toen, toen werd ik gevraagd om assistent-voorgangers te worden in de kerk. En toen werd ik gevraagd om een kerk te stichten. En toen dachten we gaan in Den Haag beginnen. En het heeft 13 jaar geduurd. Vanaf het begin dat God tegen me zei, ik wil je gebruiken om kerken te stichten. Totdat ik begon om een kerk te stichten. En ik zou je willen zeggen dat God soms meer tijd heeft dan wij denken dat we hebben. Sommigen van ons zitten hier vandaag en denken, ja, 13 jaar. Ik heb het gevoel dat ik 40 jaar aan het wachten ben. En ik wil dat je weet dat God geen haast heeft. God heeft tijd. God heeft tijd voor de omweg die hij voor je heeft gepland. Omdat God weet dat de omweg in jouw leven sneller is dan de korte weg. Omdat God ziet welke strijd er op je te wachten staat wanneer je op het punt staat om binnen te wandelen. En ik wil dit tegen je zeggen, dat God weet... God wist, laat ik specifieker worden, Jezus wist dat Petrus, terwijl hij wandelde op het water, door het water zou zakken. En toch zegt God toch zegt Jezus tegen Petrus, kom. Petrus vraagt, als u het werkelijk bent, laat me dan naar u komen op het water. En Jezus zegt, kom. Hij weet dat hij door het water zou zakken. En ik wil je laten weten dat God weet de strijd die je zal doormaken. En soms in zijn genade zegt God, wacht toch even. Petrus moest op zijn smoel gaan, maar ik ben er zo dankbaar voor dat God soms tegen mij heeft gezegd, het is nog niet je tijd. En soms dacht ik, nee, God. u snapt niet dat deze weg korter is. Laat ik u even uitleggen dat dit een snellere weg is. Maar Gods prioriteit is niet altijd sneller. Gods prioriteit is duurzaam. Gods prioriteit is niet altijd jouw uitkomst, maar Gods prioriteit is jouw karakter. Gods prioriteit is niet altijd jouw omstandigheden, maar Gods prioriteit is de staat van jouw geloof. En ik wil dat je weet dat God een proces heeft en dat wanneer we uitstappen in geloof, wat amazing is en wat belangrijk is om te doen en om grote dromen, dat het belangrijk is om, wanneer het langer duurt, dat de uitkomst niet minder zeker maakt. Sterker nog, de profeet Habakkuk schrijft op, al laat het visioen op zich wachten, wacht erop, het zal zeker gebeuren. En ik wil je aanmoedigen vandaag, al denk je dat het langer duurt dan je had gehoopt, al denk je dat Gods planningcentrum een beetje uit de hand begint te lopen, al denk je dat God met deadlines aan het werken bent die hij niet meer kan halen, wacht erop en maak gebruik van de tijd die je nu hebt. Wat je hand ook vindt om te doen, doe het. En doe het met alles wat er in je is. En kijk niet alleen maar naar wat er hierna komt, maar leef met een beeld van de toekomst, maar leef bewust in het nu. En maak gebruik van de tijd die je hebt. Wat een bijzondere tijd moet het zijn geweest om door de wildernis te trekken en iedere dag de manna op te rapen die God uit de hemel liet vallen. Ik realiseerde me toen ik dit las tijdens mijn zomervakantie dat er zo'n 2 miljoen mannen waren die het volk in het volk van Israël die Egypte uittrokken. Inclusief vrouwen en kinderen zou je kunnen zeggen dat het minimaal 5 miljoen mensen waren die hier wegtrokken. Dan staat er nog dat er een hele menigte van mensen met hen meeging. Dit zou gerust, conservatief gezien, 7, 8, 10 miljoen mensen kunnen zijn geweest die hier eventjes wegtrokken. En dan begon het volk te klagen, we hebben geen eten. En God zegt, wacht op de ochtend en ik zal manna regenen. En dan staat er dat er zo'n 2,5 tot 4,5 kilo manna per persoon per dag uit de hemel kwam vallen. Keer 10 miljoen. Dus we hebben het hier over 20 tot 45 miljoen kilo manna. Wat iedere ochtend klaar lag voor het volk van God. Het wordt nog gekker, want Mozes moest tegen het volk van Israël vertellen, hey, verzamel alleen maar net zoveel als je nodig hebt. Maar er waren een paar rebellen bij zich en Israëlieten die dachten zakelijk, Joden die snappen hoe het werkt, ze denken als er zo meteen schaarste komt, laat ik wat meer verzamelen. En dat manna begon te rotten. Dus het kan heel erg goed zijn dat in plaats van 45 miljoen kilo, dat er 100 miljoen kilo manna lag iedere ochtend, puur om het volk van God te laten weten, hey, ik ben een God van overvloed. Maar dit is een tijd van verzamel net genoeg voor jezelf. En hoe onzagwekkend moet het zijn geweest om in die tijd te leven waar God voor hen uitging in de vorm van een vuurkolom bij nacht om hen te verwarmen. Een soort van solar warmtesysteem voor 5, 6, 7 miljoen mensen. En als een wolk om hen wat schaduw te geven en verkoeling overdag. En denk erover na dat God een mobiel ecologisch systeem met zich meebracht om ervoor te zorgen dat ze comfortabel door de woestijn konden reizen. Maar het moest ook een uitdaging zijn geweest om iedere dag te leven met net genoeg. Hey, laat me je dit zeggen, God heeft meer voor je dan net genoeg. Soms kijken mensen terug naar de wildernis tijd in de Bijbel en hebben heimwee, als God maar voor ons uit zou gaan als een vuurkolom. Iedere dag moesten ze wachten op instructies van God. Als de wolk of de vuurkolom vertrok, dan moesten ze vertrekken. Dan werd er een trompet afgespeeld of iets dergelijks. Nee, de MP3 van de trompet aan. En dan vertrokken ze. Maar ze wisten nooit wat er met hen ging gebeuren. Iedere dag hadden ze hetzelfde eten. En sommige mensen zeggen, weet je wel, God is een God van net genoeg. En we horen verhalen van mensen die wonderen vertellen over evangelisten in Zuid-Tubekistan. Die baden om een weet je, of die geen thee hadden en dat er dan een soort van uitgedroogd tweedehands thee pakketje wordt neergelegd voor de deur. En weet je, we hadden precies net zo genoeg thee als dat we nodig hadden voor de 7 dagen. En het is amazing dat God in staat is om precies te doen wat we nodig hebben. Maar ik wil dat je simpelweg nadenkt over het feit dat God iets meer heeft voor ons. En dat we ons bevinden in een proces. En puur omdat we hier zitten in dit moment, in ons proces, puur omdat onze momentopname deze situatie is, betekent niet dat God ons niet verder wil helpen. Dus laat je niet misleiden door de journey. De droom die je had is nog steeds geldig. Al wacht de visie, laat de visie op zich wachten. Wacht erop. God zal het zeker doen. Tweede gedachte die ik voor je heb. De eerste gedachte was, om het samen te vatten, is Gods omweg is vaak de snelste weg. De tweede gedachte is, God weet welke strijd je aan kan. Ik denk dat ik hiermee ga eindigen. God weet welke strijd je aan kan. Zie, het feit dat God zorgt voor een omweg vertelt ons precies dat God weet wat we aan kunnen. Is het niet interessant om over na te denken? Dat God leidde hen om, omdat hij wist, als ze rechtstreeks tegen de Filistijnen zouden moeten vechten, als ze nu gelijk oorlog zullen zien, dan zullen ze terugkeren. Dus God zei, ik leid je eromheen. En dan zie je dat er al redelijk snel gevechten gevochten moesten worden. Maar ik vind het bemoedigend om erbij stil te staan dat God weet welke strijd ik aan kan. Omdat wanneer de gevechten komen, wanneer de strijd komt, het geen teken is van het feit dat God ons heeft verlaten, maar dat het een teken is van het feit dat God ons de strijd toevertrouwt. Laat ik nog één keer zeggen, wanneer de strijd komt, is dat geen teken van het feit dat God ons heeft verlaten, maar wanneer de strijd komt, is dat een teken van het feit dat God ons de strijd toevertrouwt. God weet dat je het aan kan. Als je in de problemen zit en je hebt het gevoel dat je in het midden van je geloofsreis door het water zakt, God weet dat je in staat bent om opnieuw je aandacht op hem te vestigen. God weet welke strijd je aan kan. En het feit dat hij wachtte is het teken dat God zei, hey, ik wil je meehelpen, ik wil je beschermen. Maar nu de strijd er is, mensen, oh man, ik hoop dat je enthousiast bent. Nu de strijd, nu de tegenstand er is, zegt God, ik weet dat je hier doorheen kan komen. En wat ik in je begonnen ben, zal ik afmaken. Ik zal je een Bijbeltekst geven om het te versterken. 1 Korinthe 10 vers 13. 1 Korinthe 10 vers 13, staat hier op het scherm. U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. Sommige vertalingen zeggen die niet common zijn voor mensen. In andere woorden, er is niets wat je kan overkomen wat zo uitzonderlijk is dat niemand het ooit is overkomen. Wij denken vaak al, mijn last is te zwaar om te dragen. Maar ik wil dat je weet dat het niet uitzonderlijk is. Ik wil niet bagatelliseren wat je meemaakt, maar het is niet ongewoon. Het is niet alsof God in de hemel verbaasd zegt, wow, dit is uitzonderlijk, dus ik weet niet wat ik hiermee moet. Het is de eerste keer dat ik dit algoritme moet oplossen in de geschiedenis van de mensheid. En ik weet niet hoe ik dit moet ontcijferen. En dus, u hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God, en dit moet je weten wanneer je in beproevingen zit, en misschien kan het bij naar voren komen. Wanneer je het gevoel hebt dat je beproefd wordt. God is, kan ik het samen horen? Wat is God? Kom op, kan ik het één keer horen met een volledige overtuiging van geloof? God is en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd. Wauw. En geeft u met de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kan doorstaan. Amazing. Sommigen van ons in onze relatie op dit moment, we denken, dit is een beproeving die je niet kan doorstaan. Maar God is trouw. God is trouw. En geeft met de beproeving ook een uitweg. Voor sommigen van ons geeft God je een uitweg van je relatie. Anderen van ons zijn getrouwd. En geeft ons de kracht om door te gaan. Maar God is getrouw. Er zijn geen beproevingen in ons leven die we niet aankunnen. Er zijn geen valleien zo donker dat het nodig is om te stoppen en het op te geven. Er is geen muur zo hoog dat we er niet overheen kunnen springen. God is getrouw. En God in zijn trouwheid leidde het volk van Israël via een omweg. Omdat God wist dat de omweg een snellere weg was. Maar wanneer we ons bevinden in een gevecht, is het belangrijk om te weten, God is trouw. God geeft ons geen beproeving die we niet aankunnen. In ons bedrijf, op ons werk, God is getrouw. Hij geeft je geen beproeving die je niet aan kan. Maar hier is het ding, Petrus had het nodig toen hij door het water zakte om zijn ogen te richten op Jezus. En niet zijn ogen te richten op zijn situaties. En ik denk dat het voor ons een bemoediging is om te realiseren dat God geeft ons geen beproeving die wij niet aankunnen zonder op Hem. Of met Hem. En als we met Hem door de beproeving gaan, als we onze ogen opnieuw richten op Jezus, de Bijbel zegt dat toen Petrus zijn aandacht weer richtte op Jezus, dat meteen greep Jezus Petrus. En Petrus wandelde met Jezus weer naar de boot. En toen ze samen in de boot waren, ging de storm liggen. En ik wil dat je weet vandaag dat wanneer we onze aandacht weer opnieuw kunnen richten op God. Sommigen van ons zullen onze aandacht gaan richten op onze omstandigheden. Wanneer we weer opnieuw kunnen kijken op de belofte van God. Wanneer we weer opnieuw kunnen kijken naar de genade van God. Sommigen van ons zijn vergeten dat God genadig is. En zij beginnen te leven in de kracht van onze eigen kunnen. En in de kracht van religie. En in de kracht van het verdienen. En we denken, man, als ik lang genoeg naar de kerk kom, als ik vaak genoeg bid, dan zal ik merken dat God getrouw is. Maar ik wil dat je weet dat God juist getrouw is wanneer je de neiging hebt om de moeite op te geven. Want God is genadig. En als je denkt dat God je om heeft geleid, als je denkt dat God te lang op zich laat wachten, ik wil dat je weet, God is in staat om je leven te nemen hier op dit moment, als je bereid bent om je geloof in Hem te stellen.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl.